Ja, voor de meeste van jullie ben ik wel een bekend gezicht, denk ik. Ik heb eigenlijk jarenlang ook in Bethel gezeten samen met Jan Willem, van wie jullie overigens allemaal de hartelijke groeten krijgen. Heb ik dat ook gelijk gedaan. Ik ben Judith Stoker en getrouwd met Jan Willem, woon in Waddinxveen en zit daar in de baptistengemeente, waar vrouwen niet mogen spreken, dus dit is echt gewoon heel erg leuk. ik wil iets vertellen over mezelf, niet te veel, want het meeste kunnen jullie, weten jullie en kunnen jullie gewoon lezen op Facebook, waar ik nogal actief ben. Jan Willem en ik hebben geen eigen kinderen, maar wij zijn ooit begonnen aan pleegzorg. Dat was nog toen we in deze gemeente zaten. En ik weet dat onze tweede of eigenlijk derde pleegkind werd opgedragen. Dat was Esmeralda. En toen werd er een liedje gezongen. En in het kader van Woorden hebben kracht, dat is denk ik wel uitgekomen. Want dat was Jezus roept alle kleine kinderen. Alle kleine kinderen mogen komen. Nou, we hebben inmiddels denk ik 12, 13 kinderen in huis gehad. En er komen er vast nog wel wat bij. Dus het is een mooie. We zijn nu een gezinshuis en we hebben op dit moment 3 kinderen in huis. En straks is weer plek voor een nieuwe als er weer eentje uitstroomt. Dus dat is eigenlijk mijn werk. En daarnaast heb ik een praktijk waar ik therapie geef. Relatietherapie. Vind ik echt superleuk om te doen. En therapie voor mensen die op de een of andere manier zijn vastgelopen in hun leven. Die zijn ook van harte welkom bij mij. En mijn grote passie is schrijven. Ik heb inmiddels 2 boeken geschreven. En ik ben nog lang niet uitgeschreven. Er komt nog veel meer van mijn hand, hoop ik. Het leukste vind ik om gewoon over dingen te schrijven. Nou, die je tegenkomt in het dagelijks leven. En en dat zeg maar te vertalen naar zodat iedereen er wat aan heeft. Ik wil vandaag met jullie nadenken over dat God alle dingen, laat meewerken ten goede. Voor degene die geloven. En ik wil als eerste met jullie lezen een tekst uit Romeinen 8. Ik heb de NBG-vertaling, maar lees gewoon mee in de vertaling die jullie bij je hebben. Romeinen 8 vanaf vers 18. Zo is er dan... Oh, sorry. Vanaf vers 18 zei ik. Dan moet ik dat ook doen. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor alle heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Ik wil graag stilstaan vandaag bij het leven van Jozef. Nu kan ik natuurlijk wel een praatje houden en alles vertellen over Jozef. Maar volgens mij kennen jullie Jozef ook heel goed. Wat is jullie gedachte als je denkt aan Jozef? Wat voor woord komt er dan omhoog? Roep me. Sorry? Timmerman. Nee, ik bedoelde Jozef uit het Oude Testament. Ja, jammer. Volgende. Mooie mantel. Ja, goed. Sorry? Put. Passie. Passie, zei iemand? Ja? Passie. Oké, okay, nog meer. Jozef. Volhouden. Trouw. Dromen, ja. Sorry? Type. Ja, type van Jezus bedoel jij. Ja, precies. Mooi. Ja. Nog andere? Ik hoor gewoon bepaalde dingen niet. Beetje jammer. Onderkoning, ja. Ja. Daar werd ook iets geroepen. Ja, mooi. Ja. Nou, ik vind Jozef echt een van de... Ik zeg altijd, Jozef is een van de figuren die ik later ga opzoeken in de hemel. Want ik vind Jozef echt super inspirerend. Net als Job. En nou, er zijn er nog wel een aantal waarvan ik denk van de eeuwigheid. Die kan niet lang genoeg zijn wat mij betreft. Want ik wil er een heleboel wel ontmoeten. Nou, toen ik over Jozef nadacht en nog een keer al zijn hele leven eigenlijk las. Toen vielen mij een aantal dingen op. En die heb ik nog niet gehoord. Eén daarvan is dat Jozef al heel jong zijn moeder verloor. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen, maar Jozef's moeder die overleed bij de bevalling van haar tweede zoon. En zo werd Jozef eigenlijk al heel jong half wees. Jozef was het lievelingetje van zijn vader. Nou, zou je denken, dat is fijn, dat is een leuke positie. Maar eigenlijk was dat helemaal niet zo'n leuke positie, want het lievelingetje van zijn vader, dat betekende dat zijn broers hem echt haten. We kennen het verhaal dat zijn broers hem uiteindelijk verkochten. Je zou kunnen zeggen, Jozef die werd door zijn broers echt verafschuwd. Ze hadden een hekel aan zijn dromen. Ze hadden een hekel aan de manier waarop hij in het leven stond. Ze hadden een hekel aan dat hij over hen klikte bij hun vader. Ze hadden er een hekel aan dat hij die mooie mantel had gekregen. En zij maar gewoon de andere kinderen waren. Dus Jozef was eigenlijk ontzettend afgewezen. Uiteindelijk is hij zelfs uit de familie verbannen, zou je kunnen zeggen. Want zijn broers die hebben hem verkocht als slaaf naar Egypte. En toen was hij pas 17. Dus als je dat realiseert, 17 jaar, nou zitten hier misschien ook wel wat 17-jarigen, dan ben je dus jong wees geworden. Je bent eigenlijk uitgekotst door je familie en uiteindelijk ben je verbannen naar een ander land. Vervolgens wordt hij vals beschuldigd van aanranding. Is ook niet misselijk. En uiteindelijk komt hij in de gevangenis, terwijl er geen enkel bewijs is dat hij iets slechts heeft gedaan. En ik dacht bij mezelf, hoe zou ik me voelen als ik Jozef was? Ik denk dat ik op de wachtlijst zou staan bij de GGZ. Of in ieder geval een chronisch psychiatrisch patiënt zou zijn geworden, met alles wat ik mee had gemaakt. Nu kennen ze natuurlijk in die tijd dat niet, maar toch. Ik zou een heel laag zelfbeeld hebben. Want als mijn familie me al niet zou moeten, wat zou ik dan, ja, wat betekende ik dan eigenlijk? Ik zou onzeker zijn en absoluut een chronisch wantrouwen hebben in alle mensen om me heen. Ik denk ook wel eens aan het liedje van wat we dan met elkaar zingen. Van toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Zo'n fijn, blij opwekkingsliedje. Nou, ik denk dat toen Jozef in die put zat, dat hij echt dat niet gezongen heeft. En dat hij misschien wel een heel ander lied gezongen heeft. Nou, je zou kunnen zeggen, Jozef komt uiteindelijk in de gevangenis terecht. En daar zit hij dan onschuldig. En ik denk dat hij een jaar of 20, 21, 22 zal zijn geweest. Veel ouder zal het niet zijn. En zo kunnen we allemaal wel eens het gevoel hebben dat we in een gevangenis zitten in ons leven. Of misschien dat het leven zelf voelt als een gevangenis. En nou, ik heb er eens over nagedacht van hoe zou nou zo'n gevangenis er voor ons uit kunnen zien. Een gevangenis kan zijn ziekte. En jullie hebben in de gemeente best een aantal ingrijpende ziektes, zieke mensen op dit moment. Ik denk aan Kees, die zomaar de diagnose heeft gekregen kanker. Ik denk aan Willy, zomaar vanuit het niets. Zo'n ernstige ingrijpende ziekte. Het kan voelen als een gevangenis. Ik denk aan Frans, die ernstig ziek is. Aan Ed, die nou ja, van de ene op het andere moment getroffen werd. Ziekte kan voelen als een gevangenis. In de zin van, ja, wat moet ik nu nog met mijn leven? gevangenis kan ook zijn dat je teleurstelling te verwerken hebt gekregen. Misschien ben je teleurgesteld in je familie, zoals Jozef. Misschien ben je teleurgesteld in vrienden die geen vrienden bleken te zijn. Misschien ben je wel teleurgesteld in de kerk. Heb je jarenlang alles gegeven en krijg je uiteindelijk geen waardering en word je niet gezien. Misschien leef je in een gevangenis van depressie of angst of andere psychische aandoeningen die je kan hebben. Wil je niet meer verder leven en denk je zelfs wel over de mogelijkheid om eruit te stappen? Misschien heb je iets vreselijks meegemaakt en voelt dat alsof je nog steeds gevangen zit in wat je vroeger meemaakte. Misschien ben je werkeloos geworden en voelt dat als een gevangenis. Of wil je met alle geweld een eigen bedrijf opzetten, maar komt het niet van de grond. Of zit je op school en denk je, is deze studie nou echt voor mij? Misschien ben je eenzaam, heb je geen partner of geen kinderen gekregen. Misschien heb je een heel groot verlies meegemaakt in je leven. Zit je in rouw? Heb je je partner verloren? Heb je een kind verloren? Of een vriendin? Of een vriend? Het kan allemaal voelen als een plek. Ik ben hier en ik weet eigenlijk niet hoe ik verder moet. En God, waar bent u nou in vredesnaam? Het punt met ons is dat wij eigenlijk vooral de leuke kanten van het leven willen. Als ik kijk naar mezelf, dan weet je, heerlijk als ik een boek heb geschreven wat uitkomt en ik helemaal in de gloria ben. Heerlijk als mijn praktijk vol is en ik fijne gesprekken kan hebben, mensen kan helpen. Heerlijk als ik kan genieten van onze pleegkinderen of als er ontwikkelingen zijn waar ik blij van word. Maar oh wee, als er dingen gebeuren in mijn leven die eigenlijk helemaal niet zo prettig zijn. De boodschap dat wij geen kinderen konden krijgen, ja, die had ik ook liever niet gehad. Ik heb een verleden waarin ik best veel heb meegemaakt. Een aantal van jullie weten dat ook. Ja, dat zijn dingen die je eigenlijk liever niet hebt. Liever hebben wij die glimmende kant van de medaille van het leven. En die doffe kant, die willen we niet hebben. Maar die is er gewoon. Daar kunnen we niet onderuit. En nadenkend over Jozef en over de gevangenis en over het leven, dacht ik, er is altijd wel een reden te vinden om bij de pakken neer te gaan zitten. Nou, dat is toch wel een mooie quote, dacht ik zo. Er is altijd een reden om bij de pakken neer te gaan zitten. En ik wil graag met jullie lezen een ander stukje uit het leven van Jozef. En dat staat in Genesis 39 vanaf vers 21. Genesis 39 vanaf vers 21. En de Heere was met Jozef. Toen zat hij dus net in de gevangenis. Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen. Daarom vertrouwde de overste de gevangenis van de gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe. En al wat daar te doen was, deed hij. De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Heere met hem was. En wat hij verrichtte, deed de Heere gelukken. Hierna gebeurde het dat de schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte. En Farao werd toornig op zijn beide hovelingen, de overste der schenkers en de overste der bakkers. Hij zette hen in hechtenis in het huis van de overste der lijfwacht in de gevangenis, de plaats waar Jozef gevangen zat. En de overste der lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te bedienen. En ze waren geruime tijd in hechtenis. Zij hadden beide een droom, ieder zijn eigen droom in dezelfde nacht. Ieder een droom met een eigen betekenis. Zowel de schenker als de bakker van de koning van Egypte die in de gevangenis gevangen zaten. Toen Jozef in de morgen bij hen kwam, zag hij hen aan. En zie, ze waren mismoedig. Hij vroeg aan de hovelingen van Farao die met hem in hechtenis waren in het huis van zijn heer. Waarom staat uw gezicht zo somber vandaag? Daarop zeiden zij tot hem, we hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Tot zover wou ik het even houden. Met name het zinnetje dat Jozef zegt tegen de schenker en de bakker. Waarom staat uw gezicht zo somber vandaag? Dat is misschien een beetje een rare zin om eruit te halen, maar Ik vind hem fantastisch. En waarom vind ik hem fantastisch? De basishouding van Jozef was, waar ik ook ben in mijn leven, ik richt mijn blik op de ander. Ik kijk niet naar hoe beroerd ik er aan toe ben, maar ik kijk wat ik kan doen op de plek van mijn ellende voor die ander. En dat vind ik zo'n fantastische houding. En misschien zou ik hier 15 jaar geleden echt bloedzagrijnig van zijn geworden als iemand dat zou zeggen. Want je hebt toch recht op je eigen verdriet en je hebt recht om dingen te verwerken en in processen te zitten. Is allemaal waar. Maar de hartsgesteldheid van Jozef vind ik heel erg mooi. Misschien zeg je wel, ja, logisch dat Jozef dat kon. Want de Heere was met hem. Dat staat echt een paar keer in dat stuk. De Heere was met hem. Hij liet alles lukken. Ja, logisch toch dat Jozef dat kon doen. Maar dat kan zo zijn. Maar hij zat ondertussen wel onterecht in die gevangenis. Dus je zou kunnen zeggen, ja, de Heere was met hem. Persoonlijk geloof ik dat de Heere ook met ons is. Maar dat wil niet zeggen dat alles hem voor de wind ging. Want hij zat daar wel. Ik bedoel, God had ook voor kunnen zorgen dat zijn leven over rozen was gegaan. Maar dat gebeurde niet. En toch had Jozef het besluit genomen, waar ik ook ben, dien ik God en doe ik wat ik kan. En ik zat erover na te denken en ik dacht, wat Jozef eigenlijk doet, en dat vind ik meteen ook een oproep voor ons allemaal. Jozef zei eigenlijk volmondig ja tegen het leven. Hij zei, ik leef en waar ik ook ben, op welke plek, hoeveel onrecht mij ook wordt aangedaan, ik ga ervoor. Ik maak er iets van. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van het principe omdenken. Ik zie wat knikken. Nou, ik denk dat Jozef eigenlijk al heel goed kon omdenken. Nou, wat doe je bij omdenken? Bij omdenken ga je eigenlijk kijken, wat is het probleem? Nou ja, eigenlijk niet wat is het probleem. Maar meer, wat kan ik maken van de situatie waar ik in zit? Zonder je helemaal vast te denken in, nu zit ik gevangen. Wat je eigenlijk doet is, je maakt van een probleem een feit. En vervolgens ga je kijken of je er ook een mogelijkheid uit kan halen. En ik dacht, hij lijkt wel een beetje op Paulus. Die schrijft in Filippenzen 4 vers 11. Ik heb geleerd om genoegen te nemen met de omstandigheden waarin ik verkeer. Wat Jozef eigenlijk doet en wat wij ook mogen gaan doen. Dat we in plaats van ja maar gaan zeggen ja en. Onze ja maars die mogen stoppen. En daar mogen we een ja en voor in de plaats zetten. Staat ook in 1 Thessalonicenzen 5 vers 16 en 17. Verblijdt u te alle tijden. Bid zonder ophouden. Dankt onder alles. Nou, je zou zeggen belachelijk. Dankt onder alles. Er staat ook niet dankt voor alles. Ik bedoel, er staat niet dat je God moet bedanken voor de beroerde situatie waar je in terecht bent gekomen. Maar er staat wel dankt onder alles. Dus in wat voor tijd van je leven je ook zit, in wat voor situatie je ook zit, dank God. Jozef richt zich ook in de gevangenis naar buiten. Hij richt zich op de ander. Hij houdt zich niet bezig met zijn eigen onzekerheden of twijfels. En ik dacht, in wat voor situatie wij ook zitten, er is altijd iemand te vinden die het nog beroerder heeft dan wij en voor wie wij iets kunnen doen. Dus je kan je blik altijd naar buiten richten. Er is altijd iemand die jij kan bemoedigen in wat voor situatie je ook zit. En dan denk ik aan Lia. Nou, jullie kennen Lia niet. Lia is een van mijn cliënten waar ik om de twee weken kom. Zij heeft MS. En zij, dat is inmiddels zo ver gevorderd dat zij niets meer kan. Zij kan alleen nog ademhalen. Als iemand eten naar de mond brengt, kan ze dat kauwen. En that's it. En voor de rest moet ze overal bij geholpen worden. Als ze jeuk heeft aan haar neus, dan moet iemand anders dat doen. Als ze een bladzij van een boek wil omslaan, moet iemand anders dat doen. Je zou kunnen zeggen, wat een gevangenis. Nou, dat is het ook. Maar Lia is voor heel veel mensen van hele grote betekenis. Waarom? Omdat ze bidt voor anderen. Omdat ze dan tegen haar man zegt van, joh, schrijf even een kaartje naar die. Of bemoedig die even. En als je bij Lia komt, hoe bizar haar omstandigheden ook zijn, ik ga altijd weg met een dankbaar gevoel. En dan, voor mij is zij echt zo'n voorbeeld. Dat ik denk van, in welke omstandigheid van je leven ook zit, je kunt altijd nog iets voor iemand betekenen. En dat geldt ook voor ons. Ja, als we dan even terugkijken naar Romeinen 8. God wil alles ten goede keren. Nou, ik denk God is de beste omdenker. Hij weet precies wat hij doet. Hij weet wat er in ons leven gebeurt. En wat ik zo'n geruststellende gedachte vind, is God is niet in paniek. Wij denken soms van, oh help, wat gebeurt er nu allemaal in ons leven? Oh help, ik ben mijn baan kwijt. Ik heb een depressie, hier kom ik niet meer uit. Maar God is niet in paniek. Hij overziet het hele plaatje en hij kan van jouw beroerdste omstandigheid iets goeds maken. En ook in mijn leven is dat gebeurd. En in mijn boeken kun je daarvan lezen. Maar als ik kijk naar onze kinderloosheid, dan was dat voor mij echt een heel diep verdriet. Maar ik denk, nou, ik durf nu te zeggen, als wij kinderen hadden gehad, waren wij nooit aan pleegzorg begonnen. En nu hebben wij voor heel veel kinderen een veilig plekje kunnen bieden. Is het dan fijn dat we kinderloos zijn gebleven? Nee, dat is een gevangenis. Dat is de pijn van het leven. Maar God heeft het omgedraaid en er iets goeds van gemaakt. En datzelfde geldt voor mijn verleden. Ik ben seksueel misbruikt. En je zou kunnen zeggen, dat is iets waar je nooit overheen komt. Of waar je altijd wantrouwen van blijft houden. Maar vandaag de dag mag ik mijn verhaal inzetten om andere mensen te laten zien. Hey, kom op. Je bent niet wat je hebt meegemaakt. Je mag leven. Je mag vooruit. Je mag in het hier en nu mag je nieuwe ervaringen opdoen. God heeft een hoopvolle toekomst voor je. En ben ik blij met wat ik heb meegemaakt? Nee, daar ben ik niet blij mee. Maar ik geloof echt dat God datgene wat mij is overkomen heeft omgedraaid tot iets goeds. En zo geloof ik dat in wat voor situatie jullie ook zitten en waar je ook in je leven tegenaan loopt, dat God het kan pakken en kan omdraaien tot iets goeds. En nee, dat is misschien niet iets wat je nu ziet als je er middenin zit. Maar omarm het leven zou ik bijna willen zeggen. En vertrouw erop dat God het gaat gebruiken en dat hij er iets moois van gaat maken. Ik wil afronden, want volgens mij gaan we naar het halve uur toe. Nee, Lianne wou me niet stoppen, maar bij deze. Ik zou jullie eigenlijk willen oproepen. Zeg ja tegen het leven. Met alles erop en eraan. Met de nare kanten, met de blije kanten. En geef datgene waar je pijn van hebt. Geef datgene waar je onzeker over bent. Geef je twijfels in handen van God, zodat hij het kan ombuigen naar iets goeds. En ik hou van schrijven. Maar wat ik eigenlijk dacht toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik, weet je, wij hebben soms het idee, ons leven is een verhaal en dat wordt geschreven soms door anderen, door wat we meemaken. Maar ik zou jullie willen vragen, laat God een nieuw einde schrijven aan jullie verhaal. Geef je verhaal in handen van God, zodat hij er een nieuw einde, een goed einde aan kan schrijven. Dat. Amen.